Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door RST Audio en Studio 2.
Wij zitten op het puntje van onze stoel en hij gaat aan de rechterkant.
Johan Cruijff zei ooit, als je wilt winnen, moet je lachend het veld op gaan. Met plezier presteren. In deze podcast verzamelen we verhalen van mensen uit de sport met een idee over hoe je duurzaam kunt presteren, of die aan de lijve hebben ondervonden wat de impact van plezier en het gebrek daaraan kan zijn.
Ontzettend leuk dat je weer luistert naar de podcast van Jaap. Voor onze vaste luisteraars is inmiddels wel bekend wie we zijn. Maar voor de nieuwe luisteraars, Jaap bestaat uit drie die als missie hebben een sportklimaat creëren in Nederland waarin plezier centraal staat. En als die sporter met zijn intrinsieke ambitie die in zichzelf zit centraal staat en dat gefaciliteerd wordt, zijn wij ervan overtuigd dat je dan ook de prestaties kan leveren. En om die missie kracht bij te zetten en ook te testen af en toe, gaan we ook in gesprek met de mensen uit de praktijk en uit de wetenschap die er iets over te vertellen hebben. Dus over topsport, over talentontwikkeling en de rol van plezier daarin. En vandaag hebben we iemand aan tafel die daar zeker vanuit zijn eigen praktijk en eigen ervaring in ieder geval iets over kan vertellen. Dus dat is heel tof. Voordat we daarheen gaan, hebben we eigenlijk nog een paar huishoudelijke mededelingen. Want het is best een heugelijke dag volgens mij. Vandaag is de eerste aflevering van seizoen 3.
Yay!
Dat is Suzy Katz, mijn collega sportpsycholoog bij Jaap.
Volgens mij doe ik dit echt iedere podcast. Schreeuwen we ergens, yay!
En seizoen 3, ja, waarom is het seizoen 3? Omdat wij er een drietje voor zetten in plaats van een 2 vanaf deze aflevering. Zo gaat dat, zo hoort dat blijkbaar in podcastland. Maar seizoen 3 is begonnen met het nieuwe jaar. Dus dat is heel tof. En er is nog meer heugelijk nieuws, Suus.
Waar doe je op?
Ja, dit is leuk. We hebben meer dan 10.000 streams.
Ja. Ja, we zijn over de 10.000 heen. Dat vind ik wel echt super vet. En sowieso, we hebben zoveel leuke reacties gekregen op de gasten die we in seizoen 2 hebben gehad. Maar ook seizoen 1 wordt nog super goed beluisterd. En echt wel veel verzoeken gekregen van, hey, ik hoop dat jullie in 2022 doorgaan. Dus vandaar dat we hier weer zitten.
Yes. Ja, zeker. En laten we verder ook niet te lang uitweiden over randzaken. Laten we gaan naar waar we hier zitten. Namelijk om in gesprek te gaan met de gast van vandaag. En dat is Jetse Plat. Welkom.
Dankjewel.
Ik zal je kort even introduceren en dan gaan we daarna lekker in gesprek. Is dat oké? Dus ga ik lekker achterover zitten. Laat het over je heen komen. Even Jack van Gelderen, zo zeggen ze dat, hè? Ja, volgens Jetse Plat dus. Opgegroeid in Vrouwenakker, op de grens van Noord- en Zuid-Holland. In een gezin samen met je broer, zus, zusje en beide ouders. Dit komt allemaal van jetseplat.nl, dus dit klopt allemaal volgens mij nog. En ik ga het er maar gewoon in gooien. Voor ons zit gewoon een van de Nederlands beste en grootste atleten van het moment. En Paralympier van het jaar 2020-2021... Met inmiddels 4 gouden Paralympische medailles in de kast. In 3 verschillende disciplines. Meervoudig en regerend wereldkampioen handbiken op de weg, in de tijdrit en in de paratriathlon. Hij heeft het parcoursrecord in handen als snelste Paralympier ooit op de prestigieuze Ironman van Hawaii. En dan zijn er ook nog bijna ontelbare World Cup, Europese nationale titels. Die ik nu niet allemaal apart ga benoemen, maar die er ook zijn. En dat is even in notendop volgens mij wat er allemaal in de prijzenkast staat. En de manier waarop we hier terecht zijn gekomen is inderdaad ook wel grappig om nog even te vertellen, denk ik. Waarop jij hier aan tafel zit, want toen wij eind november de podcast met Marieke Keizer gingen opnemen, toen kwamen wij ouderwets aan de praat bij de koffieautomaat. Zo kan het nog tegenwoordig. Het
is zeker niet alleen maar deze tijd zelf.
Ja, precies. Ja. Ja. En toen bleek dat jij Marieke een beetje kende. Hebben wij haar de groeten gedaan. En heb ik jou stiekem in de uitzendingen in de aflevering ook uitgenodigd om aan te sluiten. En daar ging jij tot onze grote trots ging jij op in. En zo geschieden. En zo zitten we hier. Dus dat is heel tof. En daar zijn wij jou ook heel dankbaar voor. En vandaag gaan we het heel veel hebben over jouw carrière. Jouw carrière als topsporter. Hoogte- en dieptepunten willen we graag bespreken. Maar ook, we willen je eigenlijk als topsporter, wat vaak toch best wel, soms als supermensen worden gezien. Die alles aankunnen en iets tastbaarder maken. Dus we willen ook eens met je mee door een specifieke, door een mentale uitdaging waar je mee te maken krijgt. En hoe jij daar als sporter mee omgaat. En mensen zich daar een beetje mee kunnen identificeren. En misschien jonge sporters daarmee kan inspireren. Dus dat is het doel van vandaag. Laten we eens kijken of dat gaat lukken.
Jetze, ik heb eigenlijk gelijk de eerste vraag. Thijs zei het al, je hebt een broer, je hebt een zus, je hebt een zusje. Je hebt ouders. Ik ben eigenlijk wel benieuwd uit wat voor nest je eigenlijk komt.
Ja, mooie vraag om mee te beginnen, denk ik. Vooral omdat het ook best wel heel belangrijk voor mij is geweest en nog steeds. Ik ben geboren ook met een beperking aan beide benen. Dat is misschien wel goed om te noemen, daarom een Paralympiër. En mede daarom eigenlijk gewoon heel erg veel aan, ook vooral mijn oudere broer. Alles wat hij deed, wilde ik natuurlijk ook kunnen. Overigens, die hebben allemaal geen lichamelijke beperking. Dus ik moest me optrekken aan hun, kon me optrekken aan hun. En eigenlijk echt wel spelenderwijs nooit echt zeg maar begonnen met topsport. Niemand begint met topsport, maar heel veel buitenspelen, eigen trucjes achterkomen. Zeg maar hoe, mijn broer stapt op een brommer. Ja, dat wilde ik natuurlijk ook. En hoe kan ik dan ook überhaupt op een brommer rijden? En nou, ga zomaar verder in het verhaal. En ook vanuit mijn ouders. We hadden natuurlijk best wel een groot gezin. Dus het was geen optie om ieder weekend alleen voor Jetze het hele land af te reizen voor wedstrijden. Dat was gewoon natuurlijk een... iedereen had zijn aandacht en tijd nodig, zeg maar. Dus ik denk dat het wel een heel mooie start was. Omdat sporten bij ons wel echt heel belangrijk was in het gezin. Vooral zwemmen eigenlijk, omdat we omringd waren door water. Vond mijn moeder vooral het zwemmen heel belangrijk.
Dat jullie het gewoon ook konden, zodat jullie als je het water terecht...
Ja, precies. Gewoon een hele simpele reden. Als je het water invalt, dat je goed kunt blijven drijven. En eigenlijk mijn broer en mijn zus hebben ook nog geschaatst. Ik heb een aantal jaar gewaterpoloot. En veel verschillende sporten gedaan eigenlijk. En het handbiken natuurlijk al vanaf jongs af aan. Vanaf mijn vijfde op een handbike gekomen. En dat was ook puur eigenlijk. Want mijn moeder bracht mijn broer en mijn zus en mijn zusje op de fiets naar school. En in het begin toen ik nog heel klein was, kon ik achterop. Maar op een gegeven moment, het was niet de bedoeling dat ik met de taxi naar school zou hoeven. Dus gelukkig zijn ze bij een handbike terechtgekomen.
Wauw. Dus wat ik hoor is, de aandacht is eigenlijk altijd wel heel eerlijk verdeeld binnen het gezin. Of zo eerlijk mogelijk.
Zo eerlijk mogelijk. Want kijk, natuurlijk, ik moest ook wel wat vaker naar bijvoorbeeld een prothesemaker. Of mijn handbike koop je niet om de hoek in het dorp, zeg maar. Dus al dat soort dingen waren natuurlijk wel wat specifieker. Dus daar ging echt wel meer tijd in zitten. Maar over het algemeen kreeg iedereen dezelfde aandacht.
Wat voor band heb je nu nog met je broer en zussen?
Ja, super sterk. En daar ben ik best wel trots op eigenlijk. Omdat we hebben allemaal best wel een beetje... iedereen bewandelt natuurlijk zijn eigen pad. Maar we wonen nog relatief dicht bij elkaar. Mijn oudere broer vooral zit ook nog... die heeft gehandbiked ook. Gewoon als Vallie dat leed heeft hij mijn oude handbike omgebouwd. En heeft getraind en ook wedstrijdjes gereden en dat soort dingen. Is nu vooral op een tijdritfiets veel tijdrit aan het rijden. Strandraces.
Cool.
Mijn jonge zusje is ook lang in de atletiek en in de triathlon. Nu vooral minder topsport gericht, maar gewoon wel altijd sportief. En mijn oudere zus die was op jonge leeftijd al moeder geworden. En die heeft echt wel veel minder met de sport. Maar daarmee volgt ze het nu wel des te meer misschien wel. Ja, dus dat is wel leuk.
Gaaf.
Ja, tof. Ja, dus dat is een mooie eerste vraag inderdaad. Van niet alleen de sporter, maar de mensen Jetze ook even te leren kennen. Om dan toch even het bruggetje te maken naar de sport. Voor de mensen die jou niet kennen of de sport waarin je actief bent niet kennen. Misschien is het goed om nog even toe te lichten. Wat is precies het handbiken en wat houdt de paratriathlon in?
Ja, het handbike om mee te beginnen. Misschien wel het meest makkelijke uitleg, omdat het ook al, het woord zelf zegt het al veel. Fietsen met je armen. En het is eigenlijk echt een fiets die je met je armen aandrijft. Ik heb ook gewoon een ketting versnellingen. En in plaats van dat mijn benen op de pedalen staan, pak ik met mijn handen de handvatten vast en rij ik. Handbike heeft eigenlijk over het algemeen 3 wielen. Dus 2 achter, 1 voor. Wordt met het voorwiel aangedreven. En verder heel veel overlapping wel met het wielrennen, denk ik. Alleen, je doet het met je armen.
En klopt het dat je nu ook een off-road handbike hebt?
Ja, daarom zeg ik over het algemeen hebben ze 2 of 3 wielen. Want ik heb ook een off-road handbike. En die heeft 2 wielen. Dan kan ik ook gewoon de single tracks rijden.
Vet. Ja, en gewoon de single tracks in Nederland, die kan je daarmee rijden?
Ja, zeker eigenlijk deze winter heb ik veel. Ik had na Tokio toch wel een beetje, niet zoveel zin om te trainen. En toch een groot doel behaald. En een beetje zoekende wat ik nou eigenlijk wilde. En ja, ik hou nog wel heel erg van het handbike. Alleen dan om in die kou en in die natte op de weg te rijden, werd ik gek van. En ik had al een mountainbike, een handbike mountainbike. En die ben ik intensiever gaan gebruiken. Dus echt wel heel leuk. En ik woon niet zo heel dicht bij echte parcoursen. Maar over het algemeen, of in de auto, of ik ben ergens een paar dagen.
Wat is je lievelingsparcours?
Ik ben een weekje in Hellendoorn geweest. En ik moet zeggen dat die omgeving en dan het mountainbike parcours Hellendoorn zelf, maar die vond ik echt wel tof. En bij mij in de buurt enigszins Schorrel, dus nog steeds wel 3 kwartier rijden. Maar Schorrel vind ik wel een heel mooi.
Oh, maar die is toch
mooi,
die is echt super zwaar.
Ja, dat is de uitdaging.
Dat is zwaar omdat er gewoon heel veel meer zand is ook, toch?
Of niet? Ja,
zand en klimmetjes.
Klimmetjes.
Dus ik ga ook zeker niet zo hard als een goed getrainde mountainbiker. Ja. Maar ja, ik kom in principe overal boven.
Oh, wat vet. Wow. Nice.
Cool. Ja, en de paratriathlon?
Ja, de triathlon aan zich is normaal gesproken natuurlijk het zwemmen, wielrennen en hardlopen. Het zwemmen is eigenlijk gelijk voor mij, behalve dat je natuurlijk je benen veel minder gebruikt. Ja. Dan wissel je naar het fietsgedeelte en dat doe ik dus in de handbike, wat ik ook echt als losse sport doe. Ja. En als laatste onderdeel is het wielen, dat is misschien wat meest onbekende, maar dat is eigenlijk een racerolstoel. Dus als je een gewone rolstoel voor je ziet, die hebben normaal gesproken 2 kleine voorwieltjes. Ja. En in plaats daarvan heb je een iets groter voorwiel. Beweeg je eigenlijk rechtstreeks op de hoepel, dus op het wiel zelf. En is echt veel technischer dan handbike eigenlijk. En gaat over het algemeen ook wel ietsjes minder hard. Maar wel een hele mooie sport. En daar ben ik nu ook nog flink aan het investeren. Zeker als laatste onderdeel van een triathlon is wel mooi.
Is dat ook een aparte discipline?
Ja, er wordt ook gewoon op de baanwedstrijden geraced. Dus 100, 200, 800, 1500. En uiteindelijk ook de marathons.
Heb je daar nog ambitie?
Nou ja, daar ben ik nu volle bak aan het voorbereiden. Ja. Om een aantal marathons te gaan rijden.
Maar marathons van 42 kilometer?
Ja, gewoon de reguliere marathons. Boston, Berlijn, Londen. In Nederland nog niet. Dus daar is ook nog een taak, vind ik, voor mij weggelegd om Amsterdam of Rotterdam toegankelijk te maken. Maar dat is echt een losse discipline. En het mooie wel vind ik, als ik daar nu aan de start zou staan, ga ik daar ook zeker niet winnen. En misschien dat ik dat deze winter wel echt nodig, erachter ben gekomen dat ik dat nodig heb. Ja. Ik moet gewoon weer een keer voor Tokio had ik maximaal voorbereid. Heb ik behaald wat ik wilde en op zoek naar nieuwe uitdagingen.
Ja. Ja, dat gaan we ook zeker nog behandelen in deze. Want dat was inderdaad ook een vraag die wij nog hadden. Dus daar komen we op.
Mag ik nog 1 vraag stellen?
Ja.
Wat is gewoon op technisch gebied of misschien wel spiergebied het verschil tussen handbiken en wielen? Dus natuurlijk met fietsen en hardlopen gebruik je wel andere spieren. Het zijn wel allebei je benen, maar net andere spiergroepen. Hoe is dat verschil bij handbike en wielen ook zo?
Het wielen is denk ik vooral echt veel technischer. In het handbiken zelf heb je iets meer data aan vermogensmeter, trapfrequentie, dat soort dingen allemaal. En ik ben er wel enigszins van overtuigd. En dat is natuurlijk nooit helemaal. Maar als je gewoon veel kracht hebt en veel uithouding, dan ga je hard. Maar je kan in het wielen kan je een grote sterke beer zijn. Maar dan kan je alsnog niet vooruitkomen, zeg maar. Omdat het echt technisch op het juiste moment de hoepel raken. Op het juiste moment de hoepel loslaten. Als je wil versnellen, heb je geen versnelling om een zwaar te zetten. Maar moet je gewoon je armfrequentie omhoog doen. Dus dat is echt wel, vind ik nu wel echt iets heel moois.
Ja.
En je hebt ook echt wel materiaal, toch? Ook om je handen, om dat te blijven doen.
Ja, je hebt echt harde handschoenen met waar een soort rubberlaagje eigenlijk op zit. En op de hoepel zit ook rubber. En op die manier heb je redelijk veel grip.
Okay.
Ja. Leuk om weer over te weten.
Zo leren wij inderdaad
nieuwe sport
meer. Ja, zeker. En mooi vooruitzicht dus voor ons ook om te gaan kijken, denk ik. Een vast onderdeel van de podcast is een aantal dilemma's. Want we willen jou wat beter leren kennen. Eens kijken hoe je tegen bepaalde dingen aankijkt. En die diepen we dan ook graag deze aflevering met je uit. En het idee is dus heel simpel. Dat we je een aantal stellingen voorleggen. En dat je moet kiezen. Eens of oneens. Ja of nee. Het een of het ander. En dan mag je achteraf terugkomen waar je op terug wil komen. Of waar wij op terug willen komen. Helder?
Zeker. Kom maar op.
Top. De allereerste is Jetze als atleet is iemand anders dan Jetze als persoon.
Lekker opening.
Hadden niet gezegd dat het makkelijk zou zijn.
Nee, ik denk dat ik dezelfde persoon ben. Dus dat hoop ik in ieder geval wel.
Ja, oké. Okay. Mijn handicap heeft mij mentaal weerbaarder gemaakt.
Moeilijk om te bepalen, maar laten we het voor nu eens zeggen. Ja. Okay.
Topsport zonder plezier is niets.
Eens.
Okay. Om top te worden in je sport moet je daar 24/7 mee bezig zijn.
100% mee eens, ja.
En de laatste is zwemmen, handbiken of wielen.
Ja, handbiken. Handbiken,
okay.
Ja.
Okay. Verwachten we ook eigenlijk al wel die laatste, maar een laatste verhaal van het misschien toch nog iets. Is er iets waarvan je zegt van nou, dat wil ik wel even toelichten?
Ja, gaat natuurlijk wel, zullen we het ook nog over hebben, maar het stukje plezier in de sport, in combinatie ook met 24/7. Dat is altijd best wel een moeilijke balans. Ja. Ik zit natuurlijk al lang in de sport, lang in de topsport uiteindelijk al, 2011. Het is al 11 jaar geleden, ik ga ook oud worden. Behaalde ik mijn A-status, wat eigenlijk inhoudt dus dat je bij de, in ons geval, de top 4 van de wereld bent gefinished. Elk jaar kunnen behalen, wederom. Dus tot in ieder geval al 10 jaar fulltime topsporten.
Precies.
Ja, en dan is dat best wel moeilijk. Omdat ik in presentaties laat ik nog best wel vaak een filmpje zien dat ik als 5-jarig jochie op het erf bij mijn ouders op een handbikeje fiets en een soort brommer geluid na aan het doen ben. En heel veel plezier heb in het fietsen. Mm-hmm. En het is niet zo dat ik nu elke dag als dat ventje op de handbike zit. Op de wieler of in het zwembad. Maar over het algemeen ben ik er wel van overtuigd dat je toch wel... 80-90% van de tijd het wel echt mooi vindt wat je doet. En dat kan dan één zijn in een stukje verbetering. Daar ben ik altijd wel gevoelig voor. Ik wil mezelf verbeteren. Maar ook met andere atleten trainen. Misschien wel jonge talenten meenemen. En een klein beetje van jouw kennis delen.
Ja.
Het is best wel moeilijk hoor. Want ik heb net als iemand die een gewone baan heeft, denk ik, heb je wel eens dagen dat je denkt van het is koud en het is jaar voor jaar kan ik slechter op mijn schouder liggen in bed, zeg maar, omdat het ook gewoon een beetje aan het verslijten is natuurlijk. Dus wat is dan plezier? Ik denk,
dat is een hele goede vraag.
Ja, precies. Ik denk dat ik bestempel iets met plezier waarvan een ander mens die misschien minder in de topsport zit, denkt van ja, die is hartstikke gek en hoeveel plezier heb je er nu eigenlijk?
Ja. En dat is misschien nog een goede vraag, Rijk. Van wat is plezier voor jou dan? Als je dat moet definiëren.
Nou, ik denk dat het wel een stukje besef is dat als ik aan het trainen ben, en ik moet zeggen, ik rij ook wel steeds iets meer indoor, maar als ik buiten aan het fietsen ben, en ook al is het slecht weer, of ook al ben je moe, of kom je voor je gevoel niet vooruit, en dan rij je soms langs een grote drukke weg, en dan zitten mensen chagrijnig in een auto na een lange werkdag of zo, en dan zit ik toch op die fiets, dan ben ik ben aan het werk op dat moment, want de sport is mijn werk geworden, en dan denk ik, ja, ik heb toch wel echt heel veel plezier en lol in dat ik gewoon... Ja, iedereen met een fiets zal dat kunnen beamen. Of überhaupt buitensport. Ik reis de wereld over om mooie plekken te zien. En ook om met die fiets daar te rijden. In dit geval de handbike. En dat is toch over het algemeen echt wel een stukje plezier. Dat ik... ik vind dat stukje wel echt heel mooi. En ik denk dat ik daarom heel moeilijk bijvoorbeeld topzwemmer zou kunnen zijn. Omdat ik... En als je die discussie met een zwemmer aangaat, dan haak ik ook snel af. Want die hebben absoluut punten die dat tegenspreken. Maar ik vind wel echt het mooie van de buitensport dat je gewoon veel ziet. Dat je de afleiding daarin hebt. En op die manier... Ja,
je bent buiten.
Ja, precies. En je bent natuurlijk ook wel met details bezig. Waar natuurlijk zwemmers ook enorm mee bezig zijn. Alleen, ja, het is toch net iets anders, denk ik, dan gewoon buiten. Het snelheidsgevoel ook wat je hebt als je een tijdrit rijdt. Of als je een sprint aangaat. Ja, dat vind ik wel iets moois.
Ja.
En Thijs, wat is plezier voor jou?
Ja, nou ja, die ging natuurlijk... Dat is wel een hele... Want dat is ook een discussie die wij vaak ook met mensen hebben. Want als wij het woord plezier gebruiken... en dat doen we best wel veel in ons werk... wordt dat ook nog wel eens verkeerd begrepen. Want plezier... Nou ja, je hebt de podcast met Jos van Emden geluisterd. Die zei eigenlijk van zo'n tijdrit... is echt niet leuk.
Nee, precies.
En toch haalt hij heel veel voldoening uit zijn sport. Ja. Nog steeds. En ook uit zichzelf verbeteren in die tijdrit. Dus plezier zit hem niet alleen in dat het altijd... leuk of lekker moet zijn of fijn moet zijn, maar juist ook in de voldoening die je eruit haalt als je ergens juist pijn voor moet lijden soms. Ja. Dus en volgens mij hoor ik dat ook in jouw verhaal wel terug. Dus dat is wel mooi.
Ja, zeker. Inderdaad, plezier betekent niet... ik ben nog niet zo heel vaak in de kroeg geweest in mijn leven. Maar dat kunnen mensen ook als plezier zien. En plezier is voor mij soms ook al voelen mijn schouders in brand staan, zeg maar. Dat kan alsnog plezier zijn, omdat ik net een hele goede training afgewerkt heb, bijvoorbeeld.
Ja, en daarop aanvullend ook nog wel. Kijk, wij onderscheiden het boek wat je net hebt gekregen, de talentformule. Dat is... daar worden een aantal bronnen van plezier onderscheiden. En het kan ook shiften, zeg maar, waar je het meeste plezier uithaalt op dit moment. Dus jij zegt, ik zit nu niet meer op de fiets zoals het jochie van 5. Waarschijnlijk zijn daar ook dingen in veranderd waar je nu je plezier uithaalt ten opzichte van toen. Ja. Herken je dat?
Ja, nee, zeker. Kijk, toen was natuurlijk vooral het stukje plezier vrijheid. Ik kreeg mijn eigen fietsje. Ik mocht als klein ventje kon ik met vriendjes naar school fietsen. Precies. Bij wijze van. Dat was een aantal jaar later, want mijn schouders moesten nog een beetje sterk genoeg worden natuurlijk om helemaal zelfstandig te kunnen fietsen. Maar dat was toen natuurlijk echt de plezier. En ik moet zeggen, die vrijheid waardeer ik nog steeds enorm. Ik bedoel, ik bepaal zelf of ik links of rechts af ga bij een kruispunt. Maar ja, er zitten natuurlijk inderdaad meer dingen omheen. Van plezier zit hem nu inderdaad ook in progressie maken. Of op hele mooie plekken komen. Of dat soort dingen. Daar zit het hem ook vooral in.
En is dat dan ook de... Ik neem misschien al een paar stapjes in mijn schema, maar dat ga ik maar gewoon doen. Je had het net over het wheelen, dat je daar ook wel echt in wil verbeteren. Wat is daarin de link met plezier?
Ja, nou, ik heb dit station een beetje naar Londen ook wel gehad. En afgelopen winter was het echt wel totaal anders. Want Londen presteerde ik net niet wat ik wilde hebben. In Tokio heb ik alles behaald wat ik wilde hebben.
Want wat wilde je in Londen hebben, wat je daar niet hebt gehad?
Ja, minder realistisch, denk ik. Maar ik zag mezelf als absolute favoriet of een van de favorieten. En ik werd vierde op mijn eerste spelen. Dus dat was helemaal niet zo slecht. Maar goed,
schandalig.
Ik heb toen vooral heel veel in het zwembad gelegen, omdat ik het handbiken helemaal zat was en een stukje plezier echt kwijt was. En in die tijd ben ik me ook echt wel af gaan vragen van ja, hoe kan het nu? En dan moest ik ook wel weer aan het filmpje af en toe denken. Hoe kan het nu dat ik door een vierde plek in Londen het plezier ineens kwijt ben van het fietsen aan zich? Van waarom is dat? Dus toen heb ik best wel, ik denk een maand of 5, 6 of zo, heel veel in het zwembad gelegen. Ik wilde ook wel weer meteen een doel natuurlijk, maar de 100 meter onder een minuut zwemmen. Wat overigens net niet gelukt is. Maar in die tijd wel weer echt het plezier teruggevonden. En dan het brugje richting Tokio, wat natuurlijk een jaar uitgesteld werd. Stond heel veel een soort van druk op, waar je ook niet altijd grip op had, zeg maar. Coronatest, al dat soort dingen. Ik moest gewoon zorgen dat ik in absolute topvorm was. Daar had ik grip op, maar op heel veel dingen ook niet. Gelukt allemaal. Maar het seizoen was nog niet klaar. Het seizoen liep nog 1,5-2 maanden door, waar ik echt geen zin meer in had. En toen echt wel geen plezier had, maar gewoon zakelijk bezig was met ik wil nog wel de wedstrijden winnen die komen gaan. En daarna is het dan klaar. Maar dan ga je op een gegeven moment wel zoeken inderdaad van oké, wat is dan... Het plezier zat hem voor mij nu niet in om weer hetzelfde te gaan doen als afgelopen winter. Op hoogtestage naar Namibië, op standaard trainingskampen die ik altijd had. Daar zat het hem nu niet meer in. Ik ben denk ik wel heel erg iemand die... Ja, ik heb die afwisseling nodig. En die heb ik toen natuurlijk ook gevonden in de triathlon. De combinatie daarvan. Ook geen hele makkelijke combinatie. Maar ja, dat heb ik gewoon nodig om die afwisseling. En als ik 6 dagen in de week twee keer per dag of 1 keer lang op de handbike moet zitten, dan word ik daar ook niet een blijere atleet van, denk ik. Dus ik hou van die mix met het zwemmen, met het wielen, met de krachttraining. En dat is ook, dus ook voor deze winter, dat je gewoon echt op zoek bent naar... Nou ja, oké, wat vind ik nu mooi en waarvoor kom ik weer mijn bed uit? Dat ik denk, hé, hier heb ik er zin in.
Ja, maar je was dus in Londen, of na Londen eigenlijk, de handbike even helemaal zat al.
Ja,
dat is 2012.
Ja, ja.
En nu ben je daar eigenlijk nog steeds...
En kies je zelfs voor het handbiken? Als we vragen zwemmen, handbiken of wielen, kies je er wel weer?
Ik denk de keuze daarom is denk ik vooral omdat de handbike me tot nu toe gewoon veruit het meeste gebracht heeft.
Ja,
maar in prestaties of...
Nou, niet eens per se puur in prestaties, want die zitten me ook in de triathlon en die zitten ook nog aan andere dingen. Maar over het algemeen vind ik de handbike, als ik bewijs van... Ik denk als ik zou stoppen met de topsport, dan zou ik niet meer in het zwembad liggen. Zou ik misschien ook een stuk minder wielen. Maar zou ik nog wel handbiken. Omdat ik dat, en of dat dan in het bos is of dat het op de weg is, dat maakt niet zoveel uit. Maar, dus ik denk dat het handbiken, dat zal ik nooit loslaten.
Heb je het antwoord voor jezelf waarom je toen zo klaar was met het handbiken? Zat dan dat puur in de eentonigheid of hoe zat dat?
Nou, ik denk vooral natuurlijk ook een stukje levenservaring. Je gaat er altijd nog van uit dat alles wat je plant ook uitkomt. en dat valt helaas tegen. En ook gewoon te veel echt gefocust op dat resultaat. Londen was alleen goed als ik podium zou halen, om het zo maar te zeggen. Ik reed daar verder zeker geen slechte wedstrijd, maar ik was gewoon niet goed genoeg. Ik heb ook nog een foutje gemaakt. De concurrentie wist waar ze mij konden pakken, bij wijze van. Dus een combinatie van al die dingen zorgde er gewoon voor dat ik vierde was en dat ik op dat moment ook daar thuis hoorde. Ik was gewoon niet beter dan de rest. Alleen had ik het misschien iets slimmer kunnen doen en dan was ik misschien nog net derde geworden. Maar ja, het feit dat het natuurlijk... Ik trainde vooral heel hard en voor mezelf ook. Ik was nu heb je dat natuurlijk ook nog in fases, maar gewoon eigenlijk altijd moe, omdat je er altijd elke training was een test. En dat leer je wel, denk ik, hoe lang je in de sport zit, dat niet gaat werken uiteindelijk.
Ik denk op zich wel een hele waardevolle les die je hier vertelt, want er luisteren ook veel sporters, soms jonge sporters. En precies wat je nu zegt van ik focuste me heel erg op het resultaat en het was altijd hard en altijd een test. Dat zijn denk ik wel ook sporters die wij tegenkomen in de praktijk. Vooral als ze jong zijn. Een valkuil waar ze regelmatig instappen. Dus het is een hele mooie les die je hier eigenlijk meegeeft. Van focus niet alleen op het resultaat, maar ook op de weg naar dat resultaat toe.
Ja, en logisch denk ik, hè, dat jonge sporters zich daar... Want uiteindelijk vraagt iedereen van hoe ging die wedstrijd? En als jij dan zegt, ik was vierde, maar ik had derde willen worden... dan zeg je, dat is wel echt jammer voor je. Terwijl als jij kan zeggen van, ik werd vierde... maar ik heb echt mega stappen gemaakt. Volgend jaar kan ik dit en dit nog anders doen. Dan is dat alweer heel anders, weet je. En dan snappen mensen dat, vinden mensen het mooi. Dus het is ook net hoe je het zelf brengt. En welke mensen je om je heen hebt. Ik heb gelukkig ook dat begeleidingsteam verder uit kunnen breiden. En gewoon... realistische mensen om me heen kunnen verzamelen die gewoon wisten wat ik uiteindelijk zou kunnen. Daar geen druk op legden. Of ik werd niet afgestraft. Ik moest niet winnen of ik moest niet dit of ik moest niet dat. Maar ze wilden me wel beter maken en dat is wel iets moois.
Het is natuurlijk wel zo dat je te maken hebt met inderdaad een A-status die je moet behouden. Ja. Dat lukt je al meer dan 10 jaar, zeg je. Is dat ook een stressfactor daarin? Want ik kan me voorstellen, dat gaat gewoon over resultaten. En dan ben je afhankelijk van resultaten. Dus dan kan ik me ook heel goed voorstellen dat stimuleert dat je let op de resultaten.
Ja, en ik meen ook echt op het moment dat ik dit zeg, is dat ik me daar echt nooit zorgen om gemaakt heb. En dat komt ook omdat ik, toen ik wat jonger was, natuurlijk ook nog niet de kosten had van het leven, zeg maar. Ja. Ik woonde gewoon nog thuis en dat soort dingen. Dus ik had niet de druk dat ik inkomen moest hebben. Ik was er ook wel gewoon altijd van overtuigd. En dat is ook gewoon, denk ik, hoe ik opgevoed ben. Je moet hard werken, je moet vol blijven houden en niet te veel klagen. Dan komt het wel goed. En dan kan het soms wat langer duren. En met die mindset doe ik het nog steeds eigenlijk. En heb ik me dus ook nooit... Dat is altijd als mensen inderdaad... heel veel atleten die dan voor wedstrijden... wat was ook weer de norm voor de A-status? Of de norm? Ja, dan moet je mij niet vragen, want ik heb echt geen idee. En dat klinkt misschien nonchalant of zo... maar ik denk, wat heb ik eraan dat ik dat weet? Dat is hetzelfde als ondertussen met een medaillebonus of dat soort dingen. Ik ga bewust nooit vooraf een Excelletje maken met... van wat als ik dit, dan verdien ik zoveel... of dan krijg ik dat of krijg ik dat. Dat zie ik later wel.
Dat is een bijzaak.
Oké.
Ik ben eigenlijk nog wel benieuwd naar ook de stelling waarvan... Even kijken wat die was. Om top te worden in je sport moet je daar 24/7 mee bezig zijn. Ik las ook een blog op jouw website waar volgens mij omschreven wordt... dat er een moment is waarbij je inderdaad 24/7 voor je sport gaat... en er dan achter komt van... hier word ik ook niet gelukkig van. Dus je zag volgens mij vrienden niet meer... dat het sociaal, het sociale aspect ontbrak. Dat je toen toch een stapje terug hebt gedaan en andere dingen bent gaan opzoeken. Ja. En nu geef je toch weer het antwoord van daar moet je gewoon 24/7 mee bezig zijn. Dus ik ben benieuwd wat, ja, hoe die ontwikkeling is geweest.
Ja, nee, goed dat je hem er zo uitpikt. Want inderdaad, het was denk ik ook 2011 dat ik mijn A-status behaalde. Ik werkte toen part-time bij een bedrijf die ook handbikes en rolstoelen verkocht of aanmeten bij mensen. Superleuke job, leerzaam voor mij. En ik heb een opleiding gedaan in de fijnmechanische techniek. Dus ook met ooit het doel om prothesemaker te worden. Maar uiteindelijk de rolstoelen aanmeten is natuurlijk een beetje wel hetzelfde straatje. Mensen helpen. Toen haalde ik mijn A-status, wat voor mij de mogelijkheid gaf om te stoppen met werken. En ondanks het natuurlijk een klein inkomen is, maar je volledig kan storten op de sport. Die keuze toen gemaakt, in goed overleg ook met het bedrijf. En toen heb ik denk ik net een half jaar of drie kwart jaar of zo fulltime gesport. Maar uiteindelijk, handbiken, het is natuurlijk ook geen wielrennen waar je commerciële ploegen hebt, waar je in een ploeg opgenomen wordt. In handbiken en in veel Paralympische sporten moet je toch een hoop zelf regelen, een hoop zelf uitzoeken. En uiteindelijk ben je toch heel veel uren in je eentje in de polder of op je zolderkamertje of waar dan ook aan trainen om beter te worden. En op het moment, en zeker toen won ik natuurlijk nog meer niet dan wel. Ja, dan wordt het wel een heel klein wereldje. En op het moment als het dan even een tijdje wat minder gaat, of je progressie stagneert een beetje of zo. Ja, toen kwam ik er inderdaad wel echt achter dat die balans daar wel heel belangrijk is, in is. Alleen waarom ik dan toch die keuze maak 24/7. Ik kon het niet doen, zeg maar, bijvoorbeeld om 3 dagen in de week vast te gaan werken en daarop mijn sport af te stemmen. Dus gelukkig mocht ik bij datzelfde bedrijf terugkomen. Een hele goede baas natuurlijk, die mij ooit over heeft gehaald om in de handbike sport te gaan ook. Maar die gaf mij ook de vrijheid. In principe zou ik elke maandag werken. Maar als ik op trainingskamp ging of weet ik wat ik had, dan hoefde ik niet en hoef ik de uren ook niet in te halen. Dus meer op die manier. En ik denk dat dat soort dingen wel echt noodzakelijk zijn. Ja, dat is hetzelfde als je in het topsport een studie zou gaan doen waar de studie nul rekening houdt met jouw topsport. Dan wordt het heel lastig, denk ik. Dan moet je echt een absoluut toptalent zijn om dat vol te kunnen maken of te behalen. Dus uiteindelijk moet je wel al die keuzes, denk ik, maken om beter te worden in je sport. Alleen ja, moeten al die randzaken, zeg maar, wat voor mij toen het werk natuurlijk was, moet wel echt goed in balans zijn. En moet je een goede afspraak over kunnen maken van ik wil uiteindelijk de beste handbiker ter wereld worden en niet per se de beste werknemer van het bedrijf. Ja. Zeg maar.
En zou je nu, als je nu geen topsporter meer zou zijn, wat zou je dan extra aan je leven toevoegen? Wat je dus nu niet doet?
Goeie vraag.
Hij begint een beetje te lachen.
Ja. Nou, ik moet dan altijd meteen denken dat mensen altijd inderdaad zeggen van jij moet wel heel veel laten voor je sport. Hè? En ik moet altijd ook oprecht zeggen, ik voel dat ook niet zo. Ik vind het echt supermooi wat ik doe. Ik krijg betaald voor het zo hard mogelijk handbiken of in de triathlon. Ik ben relatief eigen baas. En natuurlijk heb je moet presteren, je moet aan sponsorcontracten voldoen en al dat soort dingen. Maar ik ben niet iemand. Als ik de sport niet had gehad, dan zat ik op mijn 16e, 17e ook niet elke vrijdagavond in de kroeg of elke zaterdagavond. Dus ik mis dan niet zo heel erg dat. Het enige wat ik denk, dat merk ik wel in de rusttijd. Je hebt gewoon veel meer energie op het moment als ik zeg maar niet echt dat beter hebben, dat beter willen worden. Ja. Nastreef. Want ja, ik ben 's avonds niet de meest productieve meer. En je probeert dan, weet ik wel, als je bijvoorbeeld alleen een keer een ochtendtraining hebt en je moet klusjes rondom je huis doen. Ja, ik kan heel slecht stilzitten, dus ik ben eigenlijk altijd bezig. Alleen ik merk wel dat ik dan echt een stuk minder echt productief ben. Dan ben ik soms maar. Ja, dan ben ik mee bezig en dan denk ik, ga toch eens een keer op de bank zitten en ga dan maar beter niks doen, want dit schiet ook niet op. Dus ik denk dat ik vooral heel erg zou waarderen dat je gewoon weer, ja, toch wel iets meer die energie in je lichaam hebt. Ja.
En heb je het gevoel dat je, want je zei van, ik denk dat ik normaal gesproken ook niet in de kroeg zou hangen, maar dat een beetje het antwoord is dat mensen verwachten, van dat is normaal dat je dan in de kroeg hangt.
Ja, ik denk het. Ik weet ook niet. Dat vind ik altijd moeilijk. Van wat is een normaal leven? Of wat is een. Iedereen heeft denk ik wel zijn passie of ze. Ik weet het niet. Dat is altijd heel moeilijk uitleggen als het een andere passie is dan je eigen passie. Alleen. Wat ik zeg, ik bedoel, ik ga ook wel eens naar verjaardagen, maar ik vind de sport soms ook een hele goede smoes om te zeggen dat ik niet naar verjaardag
kom. Niet een kringetje met een leverworstje te
Dus dat is ook de persoon die ik ben. En dat betekent niet dat ik het niet leuk vind of niet gezellig vind. ja, ik kan ook gewoon heel goed alleen zijn. Ja. En dat, daar moeten denk ik de mensen omheen ja, wel om gniffelen. Ja, dat is soms moeilijk uitleggen, denk ik. Alleen, als je mij een maand in Afrika zet om te gaan handbiken, dan zal ik niet helemaal depressief thuiskomen, zeg maar. Dus, ja, het is
waar in Namibië zaten jullie dan om op trainingskamp?
Windhoek. Oh, ja, ja. Ik werd via Louis de La Haye uitgenodigd om met de nationale triathlon selectie toen mee te gaan als enige Paralympisch atleet. En, ja, omdat Louis kende mij ook en wist ook wat ik ervoor deed. En Louis hoopte ook of dacht ook dat ik misschien iets toe kon voegen aan de groep. En daarnaast was het voor mij natuurlijk meteen ideaal om zo'n hoog niveau aan atleten om daarna mee te kunnen trainen.
En wat kon jij toevoegen aan de groep?
Ja, dat zal je de rest moeten vragen. Maar ja, ik denk wel ook dat stukje passie en het leven voor de sport. Ik denk, bij mij gaat dat vrij automatisch. Maar ik denk bij heel veel talenten of sporters of wat dan ook, is dat iets minder automatisch. Of die denken misschien niet over alle keuzes na. En ik denk dat ik toch wel over vrij veel keuzes mezelf even afvraag. Van oké, gaat dit nu toevoegen voor hetgeen wat ik wil hebben? En dat is niet dat ik dat echt helemaal bij stilsta. Maar dat gaat gewoon vrij automatisch. Ja. Ja.
Dus echt wel vanuit de meest intrinsieke vlam die je hebt, hoor ik in je verhaal, zeg maar, ja, bedrijf je wel echt je sport?
Ja, kijk, tuurlijk, uiteindelijk als topsporter en je hebt het uiteindelijk ook nodig voor de sport en zo, dat je de aandacht hebt of dat je de medailles krijgt of dat soort dingen. Ja, ik vind het altijd moeilijk. Ik denk niet dat ik daar echt voor doe. En dat betekent niet, ik heb echt een gruwelijke hekel aan verliezen. Dus dat stukje winnen wil je natuurlijk echt wel. Maar ja, ik leef niet op van alle interviews of tv-programma's of al dat soort dingen. Dus ik doe het wel echt omdat ik het gaaf vind om op zondagochtend een rondje halen maar meer bij ons in de buurt wielrenners in te halen op mijn handbike. Ja. Zeg maar. Daar doe ik het. En dat je gewoon de power in je lichaam hebt om zo hard te kunnen rijden. En dat vind ik vooral heel mooi.
Nou, wel leuk dat je, want stiekem had ik wel echt in mijn hoofd van, hey, wat is het referentiekader van hoe hard ga jij ten opzichte van wielrenners? Dus dat is misschien echt even een zijstapje, maar.
Ja. Ja, dat is altijd wel moeilijk. Kijk, als je het vergelijkt met de wereldkampioen wielrennen, die gaan echt wel een stuk harder. Zowel in snelheid en zeker ook in vermogen. In een handbike ben je natuurlijk gewoon aerodynamischer. Dus ga je met minder vermogen ga je even hard. Ja. Maar ja, om voor de wattage nerds onder ons van het wielrennen, ik denk dat mijn omslagpunt rond de 270 watt zit. Ja, en dat is denk ik gewoon een goed getrainde wielrenner. Maar ik bedoel, een prof zit daar nog 150 watt boven, denk ik. Ja. Maar uiteindelijk qua snelheid, in de tijdritten ligt dat een beetje tussen de 43 en 45 kilometer per uur. Dus dat gaat dan wel weer hard.
Zo. Okay.
Ja, dus dan alleen de Alpe d'Huez ben ik weer iets in nadeel, want dan heb ik niks aan mijn aerodynamische voordeel. Nee, en dan moet ik mijn gewicht omhoog. Ja. Dan moet ik met mijn derde wiel van mijn handbike omhoog.
Ja, dat zie je. Zijn er wedstrijden? Sorry, zijn er wedstrijden waarin je veel moet klimmen ook? Of zie je dat minder in het
Nou, Tokio bijvoorbeeld was echt wel een selectief parcours. Mm-hmm. Maar wel explosieve klimmen. Dus wij hebben eigenlijk geen kollen in Frankrijk, zeg maar, of heel lang. Dus dat doe je in trainingen natuurlijk wel eens. Maar onze wedstrijden zijn meestal, als er al een lange klim is, niet langer dan 5 minuten, denk ik.
Precies.
Dus toch het explosieve klimmen eigenlijk.
Ligt het klimmen jou of is dat iets wat je liever niet hebt?
Nou, ik ben relatief zwaar ten opzichte van mijn concurrentie. Dus de explosieve klimmen kan ik heel goed hebben en zelfs in mijn voordeel. Ik ben ook wel eens in Livigno op hoogte stage en ook wel eens met collega's afgesproken die heel wat kilootjes lichter zijn dan ik. En dan moet ik het afleggen. En dan kan ik 20 minuten in het wiel blijven, maar dan ontplof ik wel. Dus dan niet.
Oké, helder. Okay. Hey, een ander dilemma waar ik nog op terug wilde komen is mijn handicap heeft me mentaal of weerbaarder of sterker gemaakt. En daar zei jij voor nu eens.
Ja, ik vind dat is altijd lastig. Hè? Dat is hetzelfde van wat als mijn benen normaal waren, was ik dan ook topsporter geweest? Dat zijn van die vragen. Ja, ik heb echt geen idee. Feit is denk ik wel dat je moest toch altijd je eigen manier voor bepaalde dingen vinden. Om op school mee. Ik heb gewoon reguliere onderwijs gedaan. En om in de gymles mee te kunnen. Ja, ik was geen goede voetballer. Maar ik was wel in de touwklim als eerste aan het plafond van de gymzaal. En ga zo maar door. En allemaal van dat soort trucjes. Dus je moet denk ik wel net even iets meer je best doen om bepaalde dingen te kunnen. En ik denk dat wel heeft. Dat laat je in ieder geval gewoon inzien. Dat er niet heel veel vanzelfsprekend is, zeg maar.
Ja.
Vind je het vervelend om vragen te krijgen over je handicap?
Nee, dat hoort er gewoon bij. En weet je, dat is denk ik ook mens eigen. Ik bedoel, als ik iemand op straat zie lopen die net anders is dan anders, dan kijk je dat kan je niet zoveel aan doen. Alleen, je hoopt altijd wel dat mensen gewoon ook de vragen stellen. En dat vind ik denk ik het mooie van een zwembad. Daar ben je natuurlijk vaak rondom school zwemmen of dat soort dingen. Er komen ineens 20 kinderen om je heen staan van, wat is er met jou gebeurd? Ja. Nou, heb ik ook nog wel eens dat je dan zegt van, er is een krokodil die mijn voet eraf wil. Dan is het helemaal zo. Dus ja, je leert daarmee omgaan, denk ik. En kijk, dat is voor iedereen anders, denk ik. De een praat daar makkelijker over dan de ander. Maar het heeft natuurlijk ook voordeel dat ik ermee ben geboren. Dus ik weet niet anders. En ja, ik vind het ook mooi als zeker kinderen vragen. Maar als ik ergens een hekel aan heb, is dat ouders dan zeggen, dat mag je niet vragen of dat mag je niet zeggen. Ja, laat dat lekker. Beter vragen dan fluisteren.
Ja, nou, dus voor de luisteraars, als je Jetsen plat tegenkomt, gewoon vragen wat je te vragen.
En als ik er geen zin in heb, zeg ik het ook.
Ja, als je geen zin hebt, dan heb ik gehoord, dan zet je gewoon een grote koptelefoon op, toch?
Ja, klopt. Ja, dat is ook ooit inderdaad in de wedstrijd een beetje gekomen. Dat ik met tijdrit heb ik altijd een vrij strak protocol. En nou ja, Jos van Emden is denk ik een goed voorbeeld.
20 minuten zagen we in een filmpje vandaag. 20 minuten is je voorbereiding en dat is precies de afspeellijst.
Precies. Maar toen had ik altijd gewoon kleine oordopjes en dan gaan mensen toch altijd naast je staan en dan een gesprek en dan ben ik misschien dan toen in ieder geval nog te beleefd om dan niet terug te praten. Dus ik mijn oordopje uitdoen. Maar ja, dat is gewoon niet goed voor je warming-up of niet goed voor mijn gevoel. Dus toen ik zo'n grote telefoon en als ze dan alsnog gaan praten, dan zeg ik, joh, ik hoor je niet en zoek het uit. Na de wedstrijd.
Ja, misschien is dat wel een mooi bruggetje ook naar het hoogtepunt. Want we hebben je natuurlijk van tevoren gevraagd om daar eens over na te denken. Van wat is nou echt een hoogtepunt in je carrière? En wat is misschien ook wel een dieptepunt of in ieder geval een uitdaging geweest? Het hoogtepunt, daar willen we het graag even over hebben. Maar daarvoor ga ik eerst even een fragmentje laten horen. Wat daarmee te maken heeft.
On your marks.
Muziek en het Engels doet het hem altijd wel. Ja. Dat is altijd net iets beter dan in Nederland.
Ja, kippenvel. Ja. Jetsen, waar waren we? Zeg maar, wat was dit fragment?
Nou, ik hoop dat dit in Tokio was. Het had ook zo Rio kunnen zijn.
Dat was een World Cup in Oostende, dit. Nee.
Ja, precies. Ja, dat had alle kanten op gekund.
Inderdaad.
Maar Tokio.
Ja, want dat is inderdaad het... wat is het jouw hoogtepunt uit je carrière? Vertel er zelf maar over.
Ja, het mooie denk ik altijd wel, in mijn beleving altijd, hoogtepunten zijn altijd korter geleden of zo. Ik weet het, hoogtepunten blijven altijd natuurlijk goed hangen wat er kort geleden gebeurd is. En ik moet zeggen dat de tijd echt vliegt en Tokio ook al best wel weer een tijdje achter ons ligt. Maar ik heb daar zo lang intensief naartoe gewerkt en nog intensiever natuurlijk omdat het allemaal uitgesteld werd en allemaal vraagtekens daaromheen waren. Maar goed, ook voor verkenning vooraf geweest, kwalificeren, combinatie van het handbiken, triathlon, het klimaat daar, de warmte, beperkte voorbereiding omdat we kort ervoor naartoe mochten. Mijn trainer Guido Vroemen die eigenlijk mee zou gaan en uiteindelijk toch door alle regels niet kon. En nou ja, er waren nogal wat dingetjes. Ik ben bij de NOS soms misschien een beetje, niet op afgerekend, maar werd vaak herhaald van het plan. Maar het was wel echt het plan. En het mooie in sport dat, soms komen plannen toch goed uit. Niet altijd, maar soms wel.
Ja, precies. Want wat we net hoorden, dat was de finish van jouw finish van de paratriathlon. Ja. Dan kom je in je eentje over de streep. Het plan, even voor de duidelijkheid, dat was dus 3 gouden medailles in Tokio. Ja. En dat is gelukt.
Ja, dat is gelukt. En het mooie is eigenlijk dat ik het misschien bijna wel als 1 wedstrijd zag. Er waren 3 wedstrijden in 4 dagen. En ik was blij na de triathlon. Ik was opgelucht. Maar niet meer dan dat.
Je ging ook echt gelijk door.
Ja, want ik zou dezelfde... Want we starten echt vroeg. Volgens mij 6:30 of zo. Ja. Wegens de warmte ook. Dus, en ik kon dan 's middags werd ik al weggebracht naar het wegdorp... wat goede 2 uur daar vandaan was. Dus het was inderdaad terug. Goed verzorgen, uitfietsen, medailleceremonie, dopencontrole. En nou ja, zo snel als goed als mogelijk door naar het volgende.
Allemaal afleidingen.
Ja, afleidingen, maar wel allemaal ingecalculeerd, zeg maar, of zo. Je weet wat er komen gaat en je weet op zich, we hadden wel een realiteitsplan. En in combinatie met toch wel een stukje ervaring waar ik zo in het verleden helemaal in paniek raakte als het allemaal niet ging zoals me op een A4'tje stond. Ik heb eigenlijk standaard voor wedstrijddagen altijd gewoon een A4'tje met tijdstippen van wanneer ik wat moet doen. Ja, dat gaat natuurlijk altijd net iets anders dan jij wil. En dat is dan ook niet zo erg, maar wel in grote lijnen daaraan vasthouden. En ja, voor de triathlon stond voor mij wel een soort van... dat is soms voor veel mensen zeggen... Ja, dat is ook gek dat je dat zegt. Want je was veruit de beste vooraf ook al. Maar het was natuurlijk wel al op het moment dat er daar iets mis zou gaan. En dat kan zijn of toch de warmte waar ik veel last van zou hebben. Een lekke band, een penalty door een verkeerde wissel, wat dan ook. Als ik daar nog meer energie in had moeten stoppen of geen goud had gehaald, dan had ik wel een beetje achter de feiten aangerold, eigenlijk op die manier voor de volgende wedstrijden. Ja. En in triathlon kon ik eigenlijk alleen maar verliezen, zeg maar. Dus dat was voor mij wel echt een beetje het afvinken van. En ik wist wel, ik had in de voorbereidingsstage in Limburg ook gekozen om iets minder afhankelijk te zijn van al het reizen en dat soort dingen. En met mijn trainer Guido ook daar gezeten, veel klimaatkamer. En we hebben daar wel heel veel bevestiging gekregen dat ik echt in orde was en dat het echt hard ging. Dus fysiek gezien had ik veel vertrouwen. Alleen het blijft wel een sport waar best wel veel kan gebeuren.
Was je in voorbereiding die dag, hè, want we hebben dit fragment ook gehaald uit een filmpje wel eens gemaakt, volgens mij vanuit Team NL.
Yeah.
Eigenlijk kwam je heel relaxed over die hele dag. Was je dat ook? Of zien we het gewoon niet aan je dat je nerveus bent of gestrest bent?
Nee, ik denk dat mijn kracht wel is dat ik heel ontspannen kan zijn of vooral heel gefocust of zo. En waardoor het ook lijkt. Dus, en ik had het ook echt wel onder controle, denk ik. Er gebeurden weinig dingen waar ik me aan irriteerde. En ik denk dat ook wel mijn groei is van de afgelopen 5 jaar, bij wijze van. Dat ik me ook moeilijk of eigenlijk niet zo snel meer ergens aan kon irriteren. Op het moment dat iemand, weet ik veel, in de rij niet opschoot of de fietspomp was even niet beschikbaar of allemaal dat soort dingen. Voorheen kon ik dan echt gewoon chagrijnig worden en een beetje een beetje nukkig worden, maar nu maakt het me
je bent gewoon een leuker mens geworden. Als ik het zo hoor,
daar kunnen we nog eens over discussiëren. Oh. Maar wel in ieder geval denk ik meer onder controle of meer ook gewoon invloed uitoefenen waar je invloed op hebt. En verder ook een beetje go met de flow.
Ja, ja. Mooi. Zullen we naar onze nieuwe rubriek gaan?
Ja.
Dat is seizoen 3, nieuw jaar, nieuwe rubriek. En dat heet In het Hoofd. En dat is eigenlijk, het doel daarvan is om de luisteraar, wat waarschijnlijk ook sporters zijn, maar ook andere mensen uit de sport, is mee te nemen in... Ja, hoe jij als topsporter omgaat met uitdagingen of tegenslagen waar je mee te maken krijgt. En daar is misschien stap voor stap of misschien strategieën of dingen die jij hebt gedaan die voor je werken. Of misschien dingen die juist helemaal niet voor je hebben gewerkt. Om ons daar eens iets meer mee te nemen. En je gaf eigenlijk ook al aan van dat kunnen we best koppelen aan een dieptepunt wat jij hebt ervaren. Wat is dat dieptepunt waar we het dan over hebben?
Ja, dat heeft nog wat extra uitleg nodig uiteindelijk misschien. Ja. Maar dat is inderdaad een valpartij met een motor op mijn verjaardag in 2020. En toen een scheurtje in mijn nekwervel.
Precies. En wat voor extra uitleg is er nog nodig?
Nou ja, dat bijvoorbeeld waarom je op een motor zit in die periode. En dat is misschien wel meteen, denk ik, het rake punt. Kijk, 2019 hadden we een evenement georganiseerd, het werelduurrecord aanvallen. Dat was een beetje de kick-off van het 2020 Focus project. En dat was voor ons, dat zijn de Spelen, de 3 gouden medailles die ik toen al wilde winnen. Dat zou een jaar later zijn, 1,5 jaar later. Nou, toen de winter heel goed voorbereid, was natuurlijk al steeds meer gaande in de wereld. Uiteindelijk natuurlijk bekendgemaakt dat de Spelen uitgesteld werden. De vraag of het überhaupt doorging. voor mij als atleet, maar überhaupt in de Paralympische sport, zijn de Paralympische Spelen gewoon veruit het belangrijkste evenement. Wij hebben geen Tour de France qua media en al dat soort dingen. Dus daar stond nog wel wat op het spel. Of in ieder geval, ja, dat was voor mij wel iets heel belangrijks om naartoe te werken. Nou ja, goed, supergoede winter gedraaid van 2019 op 2020. Volgens mij maart of zo uiteindelijk werd het dan uitgesteld met een jaar. Ja, en dan kom je thuis. We waren net 2 of 3 dagen in Girona, geloof ik. Daarvoor was het al een beetje onduidelijk allemaal. Maar we dachten, joh, dan zit je in ieder geval in Spanje. Kan je in ieder geval lekker in de zon trainen. En of de wereld dan op slot gaat, dan zitten we hier prima. Maar goed, toen kwamen we zaterdag ook terug van een duurtraining. En toen ineens op het nieuws dat heel Spanje op slot zou gaan. En je ook niet buiten mocht fietsen en al dat soort dingen. Dus toen hebben we eigenlijk hals over kop, s'nachts soort van de auto ingepakt en zijn we weer vol gas teruggereden. En dan zit je thuis met je goede...
Met je goede gedrag.
Met je goede gedrag en goede vorm, of in ieder geval de goede basis. En ja, dan ga je toch wel eens nadenken van oké, en nu, weet je wel, ga je nu met... Nou ja, dat kon ook niet, maar bij wijze van met vrienden in de kroeg of wat ga je doen? Je hebt geen idee, er stond niks gepland. Nou ja, gelukkig wel ook weer het plezier in het handbiken gevonden. Heel veel gewoon lange ritten in Nederland gaan maken. Gewoon eens een keer links, waar je normaal gesproken altijd rechtdoor gaat, bij wijze van kleine weggetjes waar je een keer moet afremmen als er een toerfietser rijdt of zo, wat ik normaal niet van hou. daar wel echt plezier. Alleen van vroeger uit, mijn vader was ook monteur bij een crossteam. Mijn broer reed altijd op brommetjes en crosste uiteindelijk ook. Vroeger gingen we met elkaar crossen. Voor mij natuurlijk altijd net iets lastiger, omdat je benen niet helemaal meewerkt. Uiteindelijk wel ook op een tweewieler goed uit de voeten. Behalve dat ik dan mijn voeten op de grond kon zetten. Dus in dat gezicht, maar wel met trucjes erin. Dus motocross is eigenlijk wel echt een passie geworden. Maar niet te combineren natuurlijk met de topsport. Want het is natuurlijk gewoon risicovol en niet zo handig. En toen dus de zomer van 2020 heel veel onbekend. Geen idee wat er komen ging. Maar ik vond het wel heel mooi om met vrienden of met mijn broer of met mijn zusje, die crosste ook een beetje, om gewoon eens op een zondag gezellig met elkaar op een baan te gaan rijden. En dat ging eigenlijk altijd goed. En ik denk dat ik mezelf in de spiegel aan kan kijken dat ik daar niet de extreme dingen opzocht. Als er iemand achter me zat die er langs wilde, dan liet ik hem er langs en dan ging mijn eigen tempo weer verder. Maar goed, op een of andere manier toch ten val gekomen naar een springheuvel. En ja, een paar uurtjes van mijn geheugen nog altijd kwijt en door mijn broer naar het ziekenhuis begeleid. Ja, dan zit je ineens met een nekkraag om. En ik zit in die Paralympische wereld, waar natuurlijk ook heel veel dwarslesies zijn. Heel veel oud motocrossers ook. Ja, en dan ga je in één keer wel denken van... ten eerste natuurlijk een soort van goed afgelopen, want ik had al het gevoel nog. Maar daarnaast ook een beetje schuldgevoel richting sponsoren, richting je begeleidingsteam, al dat soort dingen. Want kijk, als je nou met mijn handbike van een berg aan het afdalen bent en je mist een bocht, dan is dat nog enigszins uit te leggen. Dat is onderdeel van je werk. Maar
precies.
Ja, dat 24/7 je job uitvoeren, ja, daar hoort dan niet een crossmotor bij. Maar goed, dat is ook wat het is. En ik heb er ook niet per se echt spijt van. Zeker omdat het uiteindelijk ook goed gekomen is natuurlijk. Maar dat verandert wel alles. En je gaat dan meteen met Guido, die is ook sportarts en tevens mijn trainer, een nieuw plan maken. Hoe gaan we zo goed mogelijk? Mijn fysio natuurlijk meteen. Zeker voor het zwemmen ook moest alle functies natuurlijk in mijn nek goed terugkomen. En het was natuurlijk in principe nog maar een jaar tot Tokio. Wat in 2021 zou komen. Dus ja, dat is wel...
Zijn er doemscenario's door je hoofd gegaan?
Ik denk... Als sporter kan je jezelf altijd goed voor de gek houden, denk ik. En op dat moment was ik echt wel bezig van... ik mocht eerst een half uurtje per dag op de tax. Ik denk dat ik 4 dagen niet op de fiets gezeten heb. Na die valpartij en toen kon ik op de tax op het terras zeg maar alweer een half uurtje, een uurtje en steeds iets verder.
Dat is toch super snel met een nekkraag en...
Dat is wel snel, alleen ik had gelukkig ook nog een handbike die ik voor clinics gebruik, waar je een stuk ontspannender zit. En die kon ik dan op een tax plaatsen en zo kon ik dan redelijk rechtop zitten en dus geen impact voor mijn nek. En op die manier kon ik in ieder geval weer draaien, maar het was geen trainen, het was gewoon vooral bewegen. Mm.
Okay. Is het als jij dan in het ziekenhuis komt en die artsen die zien jou, die zien, oh wacht, dit is Jetse Plat die nu zeg maar onder onze handen ligt. Word je daar anders behandeld?
Ja, ik heb er niet veel van meegekregen, ik heb geen idee. Maar ik ben uiteindelijk niet een wereldberoemd persoon. Uiteindelijk zullen ze misschien opgezocht of weten wie ik dan ben, maar dat maakt als het goed is natuurlijk helemaal niks uit. Nee.
Okay.
Behalve dat het voor hun gek is als je in een ziekenhuisbed ligt en je benen zijn al voor de helft. Dan denken ze, wat is er precies? Waar is het precies verkeerd? Nee, mijn benen zijn oké, het gaat om mijn nek.
Heb je nog verantwoording moeten afleggen richting je sponsoren? Want eigenlijk als ik naar jouw verhaal luister, is het ook van ja, zit die coronaklap, zeg maar, waar gewoon heel veel sporters, maar heel veel mensen mee te maken hebben gehad van oké, wat nu? Ik heb gewoon ook even iets anders nodig om mijn zinnen op te verzetten. Dus vind ik het ook best wel logisch dat je even iets gaat doen waar je ook plezier uit haalt. Maar heb je verantwoording moeten afleggen waarom je dat hebt gedaan?
Nee, ik heb geen negatieve reacties gehad, behalve schrikreacties. Maar dat is vooral denk ik wat je ook jezelf aanpraat. Of jezelf. Het is gewoon meer voor je eigen dat je denkt, verdorie, ik ben een professionele atleet die altijd veel dingen afweegt van maakt het me beter. En dit loopt dan verkeerd af. Maar ja, weet je, uiteindelijk, het was natuurlijk ook, er waren geen wedstrijden. Dus in heel veel opzichten heb ik helemaal niks gemist. En ik durf sterker nog wel te zeggen dat het misschien achteraf me nog echt wel iets gebracht heeft. Omdat voor die valpartij was ik gewoon echt goed in orde. Fietste ik ook hard en goed. Maar ja, er was helemaal niks. Dus op een gegeven moment heb je ook niet zoveel zin meer om te trainen of zo. En denk je, ja, waarom doe ik het eigenlijk allemaal? En toen, na die valpartij heb je meteen echt een enorm doel om weer gewoon op een fatsoenlijk niveau te kunnen fietsen, zeg maar. Ja. Dus het heeft me wel enorm. Ik raad het overigens niemand aan, want die heeft natuurlijk niet zo heel veel invloed op heel veel factoren. Maar in mijn geval herstelde ik volledig en heeft het me wel echt aangezet om weer maximaal voor te bereiden op het seizoen. En uiteindelijk het einde van dat seizoen, september of zo, eind september, hebben we nog wel wat wedstrijden gehad. En vervolgens 2021 weer echt seizoen.
Dus ik hoor je eigenlijk zeggen in deze periode, want we vragen natuurlijk in het hoofd van, dus heb je, ben je tegengekomen dat je eigenlijk weer een extra motivatie of een vlammetje van binnen weer opnieuw hebt laten branden? Maar zijn er nog andere dingen die je daarin bent tegengekomen? Over jezelf?
Ja, nou ja, dat is natuurlijk dat hele jaar, los van die valpartij. Je gaat natuurlijk wel steeds iets meer nadenken of zo. Waarom doe ik wat ik doe? Vind ik het mooi? Vind ik alleen de wedstrijden mooi? Of kan ik ook gewoon blijven trainen zonder dat er wedstrijden zijn? Of daar kom je dan wel achter? En,
welke antwoorden op die vraag? Dus waarom doe je wat je doet?
Ik denk wel dus echt dat ik ook gewoon van het sporten zelf, het trainen, en niet altijd van het beter worden, dat is in het seizoen vaak wel, maar vooral het mogen trainen, het mogen de vrijheid creëren, dat soort dingen. Ik denk dat ik daar wel echt van geniet. En dat ik voor die tijd misschien wel meer dacht nog dat ik alleen maar een soort wedstrijddier was die voor de wedstrijden ging. En dat handbike uiteindelijk. En ik noem elke keer het handbike. Omdat ik daar het langst mee bezig ben natuurlijk. Maar het sport aan zich geeft me wel echt veel energie. En vind ik wel iets heel moois.
Want wat maakt, toen we je vroegen om dieptepunten, om het zo maar te zeggen, om jouw dieptepunt, toen kregen we heel netjes een heel lijstje hoogtepunten, een heel lijstje dieptepunten. En toen vroeg ik, als je moet kiezen, zeg maar, in die dieptepunten stonden een aantal, volgens mij vooral een aantal resultaten die je niet behaald hebt. En deze, dus dat je nekwervel brak. Kwam deze er voor jezelf voor uit? Wat maakt dit maakte dit zo zwaar? Als je dat
Omdat het de andere, waar het ging vaak rondom WK's. Ik was toen ook nog een stuk jonger. Eén keer het WK net niet gehaald, terwijl ik het jaar ervoor als talent wel mee mocht. Vond ik vrij heftige manier gewoon heel doodleuk. Joh, je bent nog helemaal niet goed genoeg, je blijft lekker thuis. Terwijl ik echt de overtuiging had dat ik mee zou gaan. Een beetje de harde wereld van de sport. Wat ik overigens niet vervelend vind, want het maakt je ook tot wie je bent.
Ja.
Maar kijk, het hele aanloop naar Tokio en toch ook wel de soort van, ja, uiteindelijk, ik heb 6 weken met een kraag gelopen, dus het valt uiteindelijk allemaal wel mee. Het is niet zo heftig als het allemaal lijkt, alleen het heeft wel een stuk meer impact gehad op een WK niet halen of een keer op een WK niet presteren.
En die impact zat hem dus, als ik je zo hoor, ook over de onzekerheid die het op dat moment meebracht van ga ik dan nog wel goed genoeg zijn?
Ja,
richting Tokio.
Ja, het is natuurlijk een heel circus wat je voor jezelf aan het optuigen bent om daar maximaal te presteren en iets te willen
controle
behalen.
Controle te houden over alle factoren die je onder controle hebt.
En ineens ben je iemand die net aan 100 watt een half uurtje kan trappen op een tax en dat als een heftige inspanning ziet. Dus dan is het in één keer wel, is dat wel even heftig.
En zijn er zeg maar, zijn er mensen met wie je daarover praat? Over wat je daar dan, wat je dan allemaal in je hoofd haalt soms?
Ik heb met Guido als trainer zijnde ook echt wel een goede band waar ook met zijn medische achtergrond, sportarts en ook gewoon voor mij een belangrijk persoon. En niet eens per se met dit, maar veel dieptepunten in het verleden ook. Kees van Breukelen, dat is toen de eigenaar ook van het bedrijf waarvoor ik werkte. Die heeft me toen gevraagd, toen ik 12 was, om een handbike te gaan starten. Een wedstrijd te gaan starten. Die zie ik altijd wel een beetje als de vader in de sport voor mij. Ik heb mijn eigen vader als groot voorbeeld. En qua doorzettingsvermogen en niet zeuren, maar doorgaan. Mm. Maar ik had Kees echt wel als persoon gewoon heel veel levenservaring. Heel veel weten wat er nodig is voor de sport en al dat soort dingen. Dus zo... Ja, dat vind ik ook wel heel mooi van de sport. Je ontmoet natuurlijk best wel veel mooie mensen die, die veel levenservaring hebben of waar je van kunt leren. En ja, dat is wel iets moois. Ja.
En kan je een specifiek iets zeggen wat je van Kees hebt geleerd of een levenservaring?
Nou ja, hij was al betrokken rondom Londen. En toen... Eigenlijk begonnen we samen met... Ik moest elke 2 weken of elke dag, maar na 2 weken evalueren we dat opschrijven wat ik qua training deed. En dan gingen we dat evalueren. In plaats van dat hij mij een schema gaf en dat ik dat af moest werken. En puur met het... Ga maar doen wat je denkt dat goed is. En dan hebben we het later wel over of ik ook denk dat dat goed was, zeg maar. Dus zo leerde ik heel veel van mijn eigen lichaam. En hij heeft, en dat affiche, dat heb ik nog steeds in een map zitten. Hij heeft toen al opgeschreven, Londen, geen medailles. Rio, 1 gouden medaille. En Tokio kan je voor 2 gouden medailles. Toen was de triathlon nog niet helemaal in beeld. Maar dat is best wel bizar dat gewoon uitkomt op die manier. En hij me altijd geleerd heeft dat het gaat allemaal niet zo snel als dat je het wilt. En ik denk, hij heeft me daar wel echt heel erg... Als ik verloor of zo, dan zei hij, je hebt nog tijd zat. En nu dit en dat moet je even anders doen. En dan komt het er wel goed. Weet je, meer dat nuchtere. En ik denk dat zo'n persoon gun ik ieder talent wel eigenlijk om... Je moet oppassen dat het niet altijd goed is wat je doet. Want je mag ook wel eens
vingers getikt worden.
Op je noten krijgen als het niet goed gaat. Ja. Het moet ook... Het moet niet altijd. Weet je? Het komt zoals het komt. Als jij je best ervoor doet en als jij de mensen om je heen verzamelt... Hij heeft me ook echt meegebracht dat ik een begeleidingsteam om me heen nodig had. En niet alleen een trainer, maar ook op alle vlakken eigenlijk mensen om je heen verzamelen... waarvan jij denkt die jou beter kunnen maken. En dat zijn best wel veel leerzame dingen.
Daar had jij nog een vraag over, Thijs.
Ik had natuurlijk net even gekeken. En wij kijken natuurlijk als sportpsychologen dan naar wat voor team daar staat. Ja. En we missen nog een sportpsycholoog. Is er een specifieke reden waarom die er nog niet bij zit? Of denk je van die behoefte is er nog niet geweest?
Ik heb het in het verleden wel gehad. In aanloop naar... In Londen hebben we toen... daar heb ik niet genoeg van geleerd. Dus want toen waren we vooral heel veel bezig met niet zo focus op het resultaat. In aanloop naar Rio ook. Alleen daar ging het eigenlijk meer om. Mijn moeder was toen heel ernstig ziek. Die is uiteindelijk in 2018 ook overleden. Maar toen hebben we best wel veel... dingen besproken van wat als, weet je wel. Je zit in Brazilië, in voorbereiding zit je ook heel veel op trainingsstages op plekken waar je niet even binnen een halve dag thuis bent, zeg maar. Om dat ook met je familie te overleggen van wat wil je weten, wat kun je doen, wat zou je moeder graag willen, dat soort dingen. Dus meer op basis daarvan eigenlijk. Dat is toen wel echt belangrijk geweest om ook gewoon een soort van rust en ook... Ja, dat je ook weet van je familie dat het oké is. Omdat je het vooraf al een beetje besproken hebt.
Precies, ja. Okay.
Eigenlijk vertel je hier wel iets nieuws. Althans, wat ik niet in de krochten van het internet heb gevonden over je moeder. Mag ik daarnaar vragen?
Ja, zeker.
Zeg maar, want je vertelt eigenlijk dat ze in 2018 dus nog eigenlijk redelijk recent is overleden. Wat voor impact heeft dat op jou als mens gemaakt? Dus even...
Ja, het maakt je volwassen. Het is... als er iemand gezond was en altijd niet topsport gerelateerd, maar gewoon aan het fietsen en dat soort dingen, was zij het wel. Uiteindelijk gewoon het verkeerde loodje getrokken en met door de kanker overleden. En ondanks de kracht dat gewoon niet gewonnen. Het doet je ook wel enorm relativeren, weet je wel. Dat je denkt van... ja, ik kan hier nu alles kort en klein slaan als ik iets niet win of als ik iets niet... ik ben wel blij dat ik nog steeds elke ochtend opsta en kan doen wat ik wil. En ja, misschien ook wel iets... ik weet het niet. Dat je soms meer nadenkt over wat maak je nou gelukkig of wat... je beseft je wel. Ik vind het sport gewoon mooi, maar ook oprecht mooi, omdat ik niet iets anders zou willen. Het is niet dat als er morgen iets met me gebeurt, dat ik dacht, ja, had ik maar 2 jaar eerder gestopt, want ik wil wat anders. En mijn moeder was ook altijd wel, je miste wel echt een schakel natuurlijk uiteindelijk in de familie, want zij was wel echt de verbinder en de gezelligheidspersoon en dat mis je natuurlijk enorm. Maar anderzijds, wordt je band met je vader nog sterker, met je broers en zussen is nog dichter geworden. Het is een deel van het leven of zo. Ja. Mm-hmm.
Is er erbij als je een belangrijke wedstrijd hebt? Denk je nog even aan haar?
Nou, het meeste momenten waar ik het aan denk is als ik op trainingsstage of zo zat, pas de laatste 2 of 3 jaar denk ik WhatsApp. En dan kon ik een fotootje sturen of filmpjes of dat soort dingen. En dat mis ik nu wel vaak. Maar mijn vader heeft helemaal geen smartphone. Dus die vertel ik altijd als ik thuis kom. Maar ik mis dan wel die momenten dat je dat naar je moeder stuurt en dat zegt, oh, wat bijzonder. Dat zei ze eigenlijk altijd. Wat bijzonder dat je dat mag doen of dat je daar komt. En dan denk ik altijd, ja, het is ook wel vrij bijzonder dat ik dit mag doen en dat ik hier kom. En het is niet per se met wedstrijden, omdat zij was ook, weet je, als ik blij was, al werd ik 10e of 20e of 30e. Als ik blij was, vond zij het ook mooi. Ze is in 2018 op het WK. Kort daarna is ze ook overleden. En ze was daar ook bij. En ik heb echt nog super mooie foto's ook van. Hmm. En die foto's zijn altijd wel heel bijzonder. Hmm.
Ja. Mooi. Echt eigenlijk wel... ik ben eigenlijk heel dankbaar dat je dat vertelt. Want toen we hier aan begonnen, zei ik al tegen Thijs van, ik ken Jetsen vooral als sportman, zeg maar, en ook in de media. En ik was zo nieuwsgierig naar wie je eigenlijk nog meer was. En dat dit hoort daar ook bij. Dus ik ben je eigenlijk wel heel dankbaar dat je dat hebt verteld. En dat we daar...
dat vind ik misschien het mooie van deze podcast. Weet je, ik vertel er ook niet zo heel graag over en ik schrijf er ook, want het gaat verder helemaal niemand iets aan. Alleen, het is wel het onderdeel van het leven.
Ja.
Ja, en je noemt er wel iets heel moois. Eigenlijk heeft dat je ook aan het denken gezet van waar word ik eigenlijk blij van in het leven, onder andere. En dat is een gedachte, ik denk, die heel veel sporters langs zich heen laten gaan. Mm-hmm. Van wat wil ik eigenlijk? Want die rollen ergens in, omdat ze ergens goed in zijn.
Ja.
En jij kwam er eigenlijk achter, doordat je erover na ging denken van, ja, eigenlijk zit ik hier wel op mijn plek.
Ja, omdat ik het mooi vind wat ik mag meemaken. Maar inderdaad wel ook vooral het bewustzijn dat je misschien minder goed tegen gezeur kan of zo. En dat is soms best wel eens lastig, omdat je dan heel snel ziet van, joh, zoek het lekker uit. Het leven is kort en ik vind het niet erg om gezeur te hebben. Maar ja, het moet wel iets opleveren of het moet beter worden. En als dat het niet wordt, dan ben ik ook weg of dan is het klaar. En dat is soms ook wel lastig. Maar dat is wel iets wat ik meegenomen heb daaruit een beetje. Dat je dan denkt, zijn genoeg... De dagen vliegen al voorbij. En dan heb ik niet zo heel veel zin om die tijd aan vervelen. Dan vind ik het mooi om... En je kan niet altijd leuke dingen doen. Hè. Ik bedoel, er worden ook altijd dingen bij die minder leuk zijn. Maar als je de keuze hebt, dan is die keuze niet zo moeilijk.
Ja. Ja. Dank voor het delen, Jetsen. Ja. Mooi verhaal. We gaan een beetje naar een einde toe werken. Een van de vragen die we ook graag altijd nog willen stellen is... je hebt een motto wat we hebben kunnen lezen. En dat is topsport is presteren en inspireren. En er luisteren heel veel mensen uit de sportwereld. En we zijn eigenlijk benieuwd naar wat zou jij willen dat onze luisteraars uit dit gesprek of uit jouw verhaal halen? Of welke boodschap wil jij meegeven?
Die motto is eigenlijk al best wel lang. Terwijl ik daar misschien niet altijd echt iets achter heb kunnen zetten. Tot vond ik zelf in ieder geval. Uiteindelijk, ik was vooral bezig met presteren. En niet voor mijn gevoel met inspireren. Alleen indirect inspireer je toch ook omdat je resultaten behaalt. Maar wat ik nu aan mezelf ook merk, wat ik echt mooi vind als ik jonge talenten, of dat nou Paralympisch is of gewoon Olympisch, maakt me eigenlijk niet zoveel uit, maar met een bepaalde dankbaarheid en drive om beter te worden, Ja, dan wil ik ze heel graag helpen. En dan niet helpen door middel van sponsorgelden. Of zeg maar, als ik een sponsor weet. Oh, je kunt dat talent sponsoren, want die heeft geld nodig. Daar ben ik een beetje allergisch voor. Ik heb zelf ook hard voor moeten werken om überhaupt iets voor elkaar te krijgen. En het nut daarvan. Maar wel, eigenlijk een beetje de lessen die ik van Kees heb geleerd. Mensen om je heen verzamelen. Geduld, stap voor stap. En niet verwachten dat je... Ja, met 90% inzet beloond gaat worden. Dus het begint altijd bij 100% dedication en inzet en gaan ergens voor. En ook, weet je, ik had vroeger, toen ik ben in 2008 naar Beijing geweest, de Paralympische Spelen in Beijing, met een talententeam, mocht ik daar kijken. Stond ik langs het parcours, zag ik die mannen strijden om de medailles. Ik was zelf een talentvolle, maar gewoon nationale handbiker. En toen was Ernst van Dijk, won daar de gouden medaille. Een Zuid-Afrikaan, echt een beer van een vent en vreselijk sterk. Was mijn grootste inspiratie. Ik heb een aantal jaar daarna tegen hem mogen racen. En hem op een andere manier leren kennen. En echt gewoon als een... nog steeds heel veel respect voor wat hij allemaal gedaan heeft, maar het was gewoon qua mens niet een heel prettig persoon. Weet ik veel, na afloop dat hij protesten in ging dienen als je niet helemaal op de lijn gereden hebt. Dat soort dingen, zonder dat dan tegen jou te zeggen. Mm-hmm. En dat is voor mij wel, ik hoop echt dat ik over 40 jaar, dat er niemand op deze wereld is die over mij zegt van, het was wel een atleet die veel won, maar verder was het eigenlijk een klootzak van een gozer. En je probeert je daar altijd wel een beetje bewust. En ik denk dat ook voor talenten al zo is, weet je. De trainer die langs de badrand staat, de mensen die je helpen of sponsoren. Meld je niet één keer per jaar bij een sponsor, maar kom ook even 4 keer per jaar langs om even iets te vertellen in plaats van alleen maar komen halen. En dat zijn wel, denk ik, dingen die gewoon essentieel zijn om een goede fundering te bouwen. En die goede fundering heb je nodig als atleet.
Nou, daar kunnen we volgens mij...
Als je het over inspiratie hebt, dan... Dan komen even wat levenslessen uit de mouw geschud. Echt prachtig.
Suus, we hebben als mensen zitten luisteren en zitten praten hier. Hoe luister jij, of wat hoor je als sportpsycholoog in het verhaal van Jetze? Wat blijft je bij? Ik zet je hier on the spot, maar ik ben wel benieuwd.
In mijn rol als sportpsycholoog.
Ja, of wat denk je dat andere sporters misschien hiervan zouden kunnen leren van Jetze?
Ik heb wel echt een aantal dingen gehoord. Wat hij als laatste al zei, stap voor stap en geduld. Ik denk dat wij misschien al in een generatie zitten, maar misschien ook wel in een generatie die er aankomt, is alle prestaties, alles is tastbaar op social media of we zien alle resultaten. Dus daar wil ik ook gelijk zijn. Maar dat resultaat behalen, dat ontzettend veel effort vraagt en tijd kost. Dus dat is denk ik wel echt iets wat ik eruit haal van... neem inderdaad die tijd. En het is met vallen en opstaan. Ik denk dat ik dat ook heel erg in mijn rol als sportpsycholoog meeneem. De weg naar de top is echt een bumpy road. En dat is ook wat ik eigenlijk iedere sporter die bij mij komt ook meegeef. En wie eigenlijk het beste kan omgaan met die obstakels. Ja, die komen denk ik het verste. Ja, en jeetje. Nou, misschien hou ik het daarbij. Anders kom ik straks weer met een hele monoloog van wat ik er allemaal uit heb gehaald. Maar denk, zeg maar, misschien ook nog wel, luister deze podcast, dus spoel hem terug, maar luister goed naar wat die tussen de, of wat hij dus zegt. Want eigenlijk, we hebben nu niet een lijstje gemaakt met allerlei praktische tips, maar er zitten zoveel lessen, adviezen, tips in zijn verhaal. Dat ik echt de sporters die luisteren adviseer, spoel hem terug of luister hem nog een keer en ga al die tips toch eens opschrijven. Want er zitten er onwijs veel, veel in. Dus,
mooi.
Wil jij hem ook nog beantwoorden, deze Thanks. Vraag?
Nou ja, misschien nog wel kort. Ik denk wat mij wel heel erg triggerde nog is inderdaad de vraag. Die jonge sporters worden daarover denk ik niet zo heel vaak nog aan het denken gezet. Maar van wat wil jij zelf echt? Vaak rol je ergens omdat je ergens goed in bent. En gaan we dus vanuit dat als je ergens goed in bent dat je het leuk vindt en dat je er plezier uit haalt. Maar wij weten ook dat plezier echt veel meer is dan alleen winnen. Er zijn genoeg voorbeelden in de sport, denk ik, van mensen die heel goed waren, maar uiteindelijk daar zichzelf in tegenkomen of later daar last van krijgen, omdat ze iets doen wat ze eigenlijk zelf helemaal niet willen. En als die intrinsieke drive om er alles uit te halen er wel in zit, dan kom je er ook wel. Zonder dat je gepusht wordt van buitenaf. Zonder dat het moet van anderen. En ik denk dat het heel belangrijk is om eerlijk te zijn naar jezelf. Van, ja, wil jij echt 100% voor je sport leven voor 10 jaar? Of niet? Ik denk dat is denk ik een vraag die sporters zich vaak kunnen stellen. Of die mensen ook vaker kunnen stellen aan hun sporters.
Mag ik er nog eentje toevoegen? En als je zo praat, dan zeg maar, begint die eigenlijk ook nog bij die eerste stelling. Die hebben we niet meer uitgediept. Maar als je naar zijn verhaal luistert. Dat je als sporter en mens eigenlijk één bent. Dus dat ja, punt. Dat hoor ik ook heel erg in zijn verhaal. Ja. Dus je bent mens en daarnaast ben je sporter.
Precies. Heb je zelf nog iets toe te voegen, Jetsa?
Nee, ja, volgens mij is een hoop gezegd. Maar ik denk inderdaad vooral niet je alleen als beloning zien de resultaten, maar ook gewoon het hele traject wat je volgt. En ook accepteren dat het niet... Ik zit ook niet elke dag met een glimlach op de fiets. Maar dat is wel onderdeel van het beter worden. Alleen die glimlach moet er wel 80-90% van de tijd zijn, denk ik. Ja.
Thanks. Ja, dan gaan we hem daarmee afronden. Dank voor je verhaal en voor je openheid, Jetsen. Voor de tips, voor de luisteraars.
Ja. Voor je zijn, voor je aanwezigheid.
Precies. En verder wil ik ook nog even kort bedanken Koen van Dalfsen voor onze tune, die je zo meteen weer gaat horen. En Ronald Stolk en Robert Slippers van Studio 2 voor de podcast set die we mogen gebruiken. En jou, Jetsen, voor je tijd nogmaals. En het is tegenwoordig mogelijk om op Spotify een beoordeling achter te laten voor de podcast. Dus als je dit luistert, je vond dit een tof gesprek, dan is het heel simpel om op de pagina van onze podcast even een mooie beoordeling achter te laten.
En wel dat alleen maakt op ons... telefoon.
Oh ja, dat is op je telefoon. Dat is wel belangrijk. Hè? Dat maakt ons weer beter vindbaar voor andere mensen die hem graag willen luisteren. Dus het zal ons enorm helpen. En wil je nog iets anders weten van Jetsen of heb je vragen aan ons? Benader ons dan nog even via Instagram. Of via onze website jaap.eu. Daar kun je al onze contactgegevens vinden. Dat was hem voor nu. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.
Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door RST Audio en Studio 2.
Wil jij ook je eigen podcast? RST Audio en Studio 2 nemen de totale productie in handen. Van hosting, jingles, vormgeving tot productie. Ga naar rstaudio.nl en publiceer volgende week al je eerste podcast.